Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Er is een voortdurende dialectiek tussen de pure verwondering en de redenerende en systematiserende verwerking ervan. In deze dialectiek speelt het filosofisch denken zich af. Op deze manier drukte de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven uit dat de verwondering over dat iets er is niet overschaduwd moet worden door de vraag naar wat en waarom iets is. Waarom noemde Verhoeven de waarom-vraag de duivelsvraag? Op welke manier verzette hij zich tegen parmantig denken? En waarom kunnen we hem met recht een filosoof noemen in plaats van een filosofoloog? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Wil Derksen, de denker die centraal staat, Verhoeven. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Vaanders.
Dag Allard.
En ik denk dat we nog nooit zo'n actuele podcast in zekere zin hebben gemaakt.
Nou, het is ook wel een overleden filosoof, dus zoals vele andere reeds behandelde filosofen, maar minder lang geleden overleden dan bijna alle andere filosofen die we tot nu toe in de podcast hebben behandeld. Namelijk morgen, op de dag af, 20 jaar geleden.
Ja, precies. Cornelis Verhoeven gaan we het over hebben. En daar gaan we het over hebben met de hoofdgast van vandaag, Wil Derksen. Wil studeerde scheikunde en filosofie en was 14 jaar lang docent scheikunde en daarna achtereenvolgens bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in relatie tot de christelijke levensbeschouwing vanuit de Radboud Stichting aan de TU in Eindhoven. Daarna hoogleraar van het Soeterbeek-programma voor wetenschap, samenleving en levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit. En tot 2015 bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Open Universiteit. En momenteel is hij werkzaam als docent aan het Avicenna Academie voor Leiderschap en het Thias Nimbas van de Tilburg University. Wil, welkom in de podcast.
Hallo.
We spreken jou op afstand, want jij zit in
Hamburg.
Hamburg. Kijk, heel goed. Dus het heeft soms doen wij podcastopnames op afstand vanwege de corona, maar nu heeft het eigenlijk een dubbele aanleiding inderdaad, omdat we je op afstand spreken. En we spreken hier over, zoals gezegd, Cornelis Verhoeven, Nederlands filosoof die in 1928 werd geboren. Hij studeerde klassieke talen, wijsbegeerte en godsdienstwetenschap. Hij promoveerde in 1956 met een proefschrift over godsdienstgeschiedenis. Hij was leraar klassieke talen in Den Bosch en vanaf 1982 hoogleraar in de filosofie van de klassieke oudheid. Dat was aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 1987 was hij daar hoogleraar in de metafysica en haar geschiedenis. In 1993 ging hij met emeritaat en hij overleed in 2001, zoals Jozef net zei. En in 1978 werd hem de PC Hoofdprijs toegekend voor zijn oeuvre. En Wil, jouw band met Cornelis of Kees Verhoeven gaat ver terug. En begon die nou dat jullie samen les gaven aan het Jeroen Bosch College in Den Bosch?
We waren samen collega's daar. Hij was daar leraar klassieke talen, zoals je al zei. Hij is 26 jaar leraar klassieke talen geweest, dus veel langer dan dat hij hoogleraar is geweest. Ook de meeste publicatie van hem stammen uit die tijd. Hij heeft als leraar veel meer gepubliceerd dan als hoogleraar. Terwijl hij minder tijd had.
Ja.
Een van zijn bekendste boeken, Inleiding tot een Verwondering, heeft hij geschreven in één paasvakantie. 2 weken was voldoende voor een boek dat echt een klassieker geworden is. En ik was een leraar scheikunde, ja. En nog wat natuurkunde. Maar ik ken hem al veel langer. Ik heb hem leren kennen in de slagerij van mijn vader. Daar kwam iedere dag de Gelderlander, van de slagerij in Nijmegen. En op zaterdag stond er een column in, iedere zaterdag, van Dr. Korn.Verhoeven. Toen noemde hij zich niet Cornelis Verhoeven, maar dokter, al die titel nog erbij. Dr. Korn.Verhoeven. En ik moest altijd meehelpen in de slagerij, maar als die krant kwam, mocht ik van mijn vader altijd even naar achteren om de column van Dr. Korn.Verhoeven te lezen. En die columns die vond ik geweldig, maar ik weet niet precies waarom ik ze zo geweldig vond. Er waren steeds 3 alinea's rond een themaatje. 1 thema, dat werd door hem uitgewerkt. En na afloop van het lezen had ik een iets helderder hoofd dan daarvoor.
En wat voor type thema's waren dat?
Dat konden allerlei actuele thema's zijn. Of iets wat hem opgevallen was op school of op straat of bij collega's. Gewoon iets alledaags. Gewoon alledaagse mijmeringen, zoals de onlangs verschenen bundel trouwens van hem heet. Met hele vroege opstelling, maar veel vroeger opstellen. En na het lezen van zo'n column had ik een iets helderder hoofd dan voor het lezen. En ik heb pas later begrepen dat dat filosofie heet.
Kijk.
En Verhoeven die trad daarmee in het voetspoor van iemand die hij zeer bewonderde, een Franse filosoof, die onder de schrijversnaam Alain schreef, heet hij Chartier. En die heeft ook geleerde boeken geschreven. Die is heel lang leraar geweest op een lyceum in Rouen, later in Parijs. Heeft altijd geweigerd om hoogleraar door Sorbonne te worden, want hij was liever leraar in de hoogste klas van het middelbaar onderwijs. En die had ook iedere dag een column, propos. En die propos, de voorwoordje, die waren zo goed dat de postbodes in Rouen 's morgens bij het rondbrengen van de kranten eerst nog waar ze de post afhaalden, de propos van Alain las. Dat vonden ze gewoon mooi. Die structuur had Verhoeven op. En ik heb die man dus al bewonderd voordat ik hem leerde kennen. En later, als student in Nijmegen scheikunde, las ik zijn boeken graag. En toen ik ging solliciteren in Den Bosch, toen was ik heel verbaasd dat hetzelfde handschrift dat ik al een keer ergens had gezien, dat op een lijst stond, intekening barbecue einde schooljaar. Verhoeven 2 maal.
Kwam toch die slagerij weer op een bepaalde manier terug.
En veel later, toen hij ook leraar werd, is hij ook mijn promotor geweest. Ik heb niet bij hem filosofie gestudeerd in mijn vrije tijd, maar in Nijmegen. Ik vond het een beetje raar om bij mijn beste vriend te gaan studeren, maar een proefschrift ging wel.
Ja, precies. Hey, en je noemt net een van zijn titels al, de Inleiding tot de Verwondering. En een boek wat hij dus schreef in een paasvakantie. Is verwondering een belangrijke term in zijn denken?
Verwondering is een belangrijk uitgangspunt. Dat heeft te maken met een jeugdherinnering die hij beschrijft in een soort autobiografisch geschrift. En hij herinnert zich heel goed, er is altijd bij hem gebleven, dat een klein jongetje op een boomstammetje zat voor het huis van zijn ouders. Zijn moeder leefde nog, zijn moeder is vrij jong gestorven. En hij keek naar binnen en hij zag die moeder in gesprek met een lakenkoopman. En opeens besefte hij dat hij buiten stond en dat zij binnen waren en dat hij dit zag. Dat hij getuige was van een gebeurtenis buiten hem en dat tegelijkertijd dat een ervaring binnen hem was. En hij schrijft ook in Inleiding tot de Verwondering. Ik heb voor me liggen een werkstuk dat een student van mij in Eindhoven heeft gemaakt over Inleiding tot de Verwondering. Waar Verhoeven ook de gast bij was. Daar schrijft Verhoeven, verwondering is een bevindelijkheid in de zin van zelfervaring in een bepaalde situatie. Bevindelijkheid, je wordt geraakt, zelfervaring in een bepaalde situatie. Dat was voor hem die bepaalde situatie op een boomstronkje in de tuin voor het huis van Udehout. En een andere definitie van verwondering in datzelfde boek, dat is een zelfervaring, dan heb je weer de zelfervaring, tussen de bevestiging van het zo zijn en het anders zijn van de werkelijkheid. De werkelijkheid is altijd anders dan de ervaring die je van hebt en ook altijd veel rijker. En wat je ervan kunt zeggen, zal altijd tekort schieten. Kees Fens heeft later in een toespraak over Verhoeven gezegd dat de centrale gedachte voor Verhoeven zou zijn, ik denk dat hij er gelijk aan heeft, ik citeer nou Kees Fens, voor een contemplatieve geest is het beschouwde altijd groter dan hijzelf. Het heeft ook iets te maken met een zeker respect en eerbied voor wat groter is dan hijzelf.
Ja, dus in deze situatie was het, om het even terug te pakken naar het boomstammetje, zeg maar, hij zag zijn moeder praten met de lakenhandelaar. Dat deed iets met hem, maar hij zag ook in, of beschrijft later na, dat dus dan die situatie is groter dan zijn eigen ervaring daarvan.
Ja, en heel belangrijk dat hij het ook besefte. Hij heeft later ook een mooi boekje geschreven onder de titel Het Besef. Dat vindt hij een mooier woord dan kennis. Dat je iets ook beseft. Dat je ook dat er iets binnengekomen is en dat je er een besef van hebt.
Gaat het om een soort metaperspectief ook? Dus een soort bewustzijn van het bewustzijn zo?
Ja, een bewustzijn ervan, maar als deel van je ervaring. Dus niet alleen maar reflexief. Je voelt gewoon, ik sta hier en daar is mijn moeder. En ik ben er zelf. En er is iets buiten mij. Moeder is in gesprek met die koopman. Ze hebben het ergens over. En ik besef dat. Dat er een buitenwereld is. Waar ik niks over te zeggen heb. Waar ik iets over kan zeggen. Maar dat altijd minder zal zijn dan wat er plaatsvindt. En dat is voor hem altijd heel belangrijk geweest, die verwondering. Dat de werkelijkheid altijd het primaat heeft. Bij een van jullie andere podcasts ging het over Iris Murdoch. Die heeft een mooi boek geschreven, The Sovereignty of Good. En Verhoeven zou zeggen, The Sovereignty of Reality. De werkelijkheid is soeverein. Soeverein betekent dus het hoogste wat er is. Er is niks hoger dan de werkelijkheid. Hij heeft niet voor niks later een mooi boek geschreven onder de titel Het Dat, Het Wat en het Waarom. En de verwondering houdt zich vooral bezig met het dat er iets is.
Das es gibt zonder een das es gibt.
Ja.
Zo'n strofe van Wittgenstein, geloof ik.
Ja, precies. En het dat vond hij natuurlijk het mooiste thema. Dat toen ze kinderen waren, dat hij vader geworden was. Dat vond hij belangrijk. Niet wat voor kinderen het waren. Ja, dat vind hij ook belangrijk. Wat iets is, dan ga je het al definiëren. Kom je niet voor van de kennis. En dat kan heel waardevol zijn. En dan kun je nog ook vragen waarom iets is. En ook daar heeft Verhoeven een prachtig mooi boekje over geschreven. De duivelsvraag. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar de duivelsvraag. Dat kun je alleen maar met rode oortjes lezen. Dat is een essay dat je één avond uitleest. Toen mijn vrouw nog leefde en dat boekje binnenkwam van Verhoeven door de brievenbus. Normaal werd dat altijd meteen aan mij gegeven als er een nieuw boek van Verhoeven was of een schrijfseltje of zo. Maar toen was ze aan het bladeren en toen zei ze even wachten, dat moet ik even uitlezen. De duivelsvraag, en dat is weer typisch iets voor hem, dat die aanzet tot dat boekje was dat hij als beginnend hoogleraar, al wat oude man overigens, in de corona zat bij een verdeling van een proefschrift. En toen werd opeens door iemand steeds herhaald, maar waarom dit en waarom dat en waarom dat? En opeens herinnerde hij zich dat bij hem thuis in Utrecht zijn ouders zeiden, de waarom-vraag is de vraag van de duvel. Dus de duvelsvraag, daar kun je geen antwoord
op. Je moet niet, maar dat was toen waarschijnlijk een beetje betuttelend bedoeld van, je moet niet te veel kritische vragen stellen.
Ja, dat was natuurlijk zijn eerste ervaring. Dus je gaat nadenken waarom, wat het verschil tussen het vragen naar het dat, het wat en het waarom. Die volgende verwondering heeft vooral te maken over het dat er iets is.
En dan gaat het eigenlijk dus over dat je niet zozeer naar het probeert te definiëren. Nou, wat bijvoorbeeld het krijgen van wat voor kinderen dat zijn of waarom je die kinderen hebt. Maar het feit dat ze er zijn en je daar eigenlijk op beschouwt. Moet ik het zo zien?
Ja, precies. En dat speelde zeker in die beginfase van zijn publicatie een grote rol. De eerbied voor wat gegeven is. En het risico dat je daarover te veel gaat babbelen. Dat boek rondom de leegte, wat een van zijn bekendste essays is geweest. in al de 1965 geschreven. Zijn golden year noem je dat wel eens, een gouden jaar. Dat heeft te maken met dat hij wilde cirkelen om iets, het ging over de godsvraag, cirkelen om iets wat wel belangrijk is, maar niet te vatten is. En als je denkt dat je daar wel iets van kunt vatten, dan zit je er al helemaal naast. Daarmee stelt hij zich in de traditie van Augustinus, die ergens schrijft, als ik het begrijp, is het God niet.
En ook daarvan gaat het dus eigenlijk weer over dat je moet eigenlijk de dat vragen of stellen aangaande God, de verwondering over het dat. Maar op het moment dat je begint met het wat vast te leggen, dan zit je er dus altijd naast.
En ook dat opstel weer, dat kwam weer voort uit een kleine biografische ervaring, dat hij in een gezelschap werd gevraagd om mee te discussiëren over of God wel bestond, de godsvraag. En hij zei dat hij vond het eigenlijk zo oneerbiedig dat je daar met een groep mannen, waren natuurlijk allemaal mannen in die tijd, waarvan sommigen een sigaartje rookten, ook nog wat gezellig gingen praten over de godsvraag. Dat vond hij oneerbiedig. Daar kun je alleen maar omheen cirkelen. Je kunt misschien wel iets stamelen, maar niet denken dat je daar met stelligheid dingen op kunt. Dat heeft te maken met het parmantige. Dat had iets tegen het parmantige gedrag van. Ik zal jullie dus fijn vertellen hoe dat in elkaar zit.
Ja, en dan even met een sigaartje en een cognacje even babbelen over dat onnoembare. Dat is.
Hij zegt ook in Rondom de Leegte, als iemand mij zou vragen, als iemand zo onfatsoenlijk zou zijn om mij te vragen of ik in God geloof. Hij zegt, ik heb geen antwoord op deze vraag, omdat het mijn eigen vraag is.
Dat is ook zo gebleven.
Het gaat over de verwondering, het gaat over dat eerbied voor wat gegeven is. Het belang van het dat in plaats van het wat of het waarom. Waar zijn dit de observaties, zeg maar? Of bouwt hij daar iets uit voort? Of deconstrueert hij vooral andere dingen die juist wel op al deze zaken ingaan? Of met te weinig eerbied spreken bijvoorbeeld?
Het gebeurt alle twee. Een zekere polemische houding die hij heeft tegen mensen die al te permantig menen daar met stelligheid uitspraken over te kunnen doen. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat hij wat verwant is aan Wittgenstein. Die ook een vrij mystiek daarover schrijft, van als zelfs alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zouden zijn, zouden onze werkelijke levensvragen nog niet eens aan de orde zijn geweest, zei Wittgenstein. Nou, dit is een beetje aan de andere kant van het verhaal, aan de andere kant van de medaille. Als deze vraag is zo belangrijk, dat daarop geen antwoorden mogelijk zijn. Maar het is wel belangrijk.
Want op welke manier zouden we dan daar wel over kunnen spreken? Of moeten we inderdaad maar van, om Wittgenstein te zeggen, daarvan moeten we maar zwijgen? Of wat?
Daarvan moet je niet de pretentie hebben dat je daar wetenschappelijk iets over kunt zeggen. Dat zou Wittgenstein ook gezegd hebben. Die zegt over zijn tractatus in een brief aan zijn uitgever. Ik heb twee boeken geschreven, eigenlijk maar één. Ik kon er maar één schrijven, dat heb je nou in handen. Het tweede boek zou gaan over de levensvragen, over ethiek en schoonheid. Dat kon ik niet schrijven. Maar dat is wel het belangrijkste boek. En dat voor geldt dat op een andere manier ook. Die thematiek die in Rondom de Leegte aan de orde komt, vindt hij wel degelijk een belangrijke thematiek. Hij is niet alleen maar tegen het spreken erover. Het is wel een belangrijke thematiek. Daar wil hij best omheen cirkelen. Maar hij wil niet de pretentie hebben dat hij het ook kan pakken. Dat hij het kan vatten. Dat hij het kan begrijpen. Inderdaad, zoals Augustinus zegt, als ik het begrijp, is het God niet. Dat is iets anders interessants. Trouwens, dat is een hele lange traditie. Veel later dan Augustinus. Anselmus, die een mooie argumentatie naar God toe probeert vanuit een definitie te ontwikkelen. En dan is hij daarmee klaar. Het gebeurt in een soort gebedsstructuur. En dan vraagt hij, mijn ziel, heb je nu wel gevonden wat je zocht? En dan zegt die ziel in dat gebed, nee, ik heb wel iets leuks gevonden, maar niet wat ik zocht.
Precies, het is uiteindelijk blijft het na dat cirkelen eromheen en als je het denkt te hebben, heb je het niet.
Het is een wijkend perspectief. En dat sluit, misschien ga ik nou de vlucht, dat weet ik niet, dat bepalen jullie zelf wel. bij zijn allereerste gepubliceerde essay van Verhoeven, wat in die nieuwe bundel is verschenen met Vroege en Steeds, Alledaagse Mijmeringen. En het eerste essay wat geselecteerd is door Jacques de Visser en nog iemand anders, is van 14 juli 1953. Hij moest nog zo'n doctoraal examen filosofie doen. Wat heet De Toverscirkel. De Toverscirkel. En dat ik heb onlangs nog eens herlezen. En dat is typisch voor hem. Er wordt geen enkele andere denker genoemd. En 7 bladzijden of 5. Over omweld. Dat wij om ons heen kijken. We kijken in het rond. We kijken niet in het vierkant, zegt hij dan. Dat is heel merkwaardig, die interessante gedachte blijkbaar. We kijken om ons heen en we kunnen onze horizon verruimen. Hij zegt daarover dat als je die horizon niet ruimer maakt, hoe kleiner de cirkel is, hoe minder expansief de kracht van de ordening is, hoe meer duisternis de mens duister maakt, des te minder is hij zichzelf, des te minder redelijk is hij. Hoe strenger de mens de toverstekel rondom zich sluit, des te groter wordt ook zijn onredelijke angst voor indringers van buiten. De angst voor het vreemde, door de cirkel kleiner te maken. En daar staat iets tegenover, verderop in het essay. De toverstekel is eerder een symbool van de openheid dan van de geslotenheid. Hij is de wijkende horizon waarnaar de mens grijpt. Met die horizon wijken ook de duisternis en haar attributen. Dus als het gaat over dat cirkelen rondom de leegte, dat wat dus veel later geschreven is, maakt hij die toverscirkel als het ware wel steeds groter, maar het blijft een horizon die steeds verschuift.
Ja.
Dat kun je niet pakken. Als je de horizon probeert
te pakken, dan ligt daar altijd weer een horizon achter.
Is ja. Weer
en ik vind het ook wel interessant andersom met die angst van het kleiner maken en dat je steeds banger wordt voor een indringer. Nou goed, dat zou je nog een hedendaagse parallel met steeds verder mensen die zich in een eigen bubbel opsluiten.
Ja.
Steeds banger worden.
Dat viel mij niet. En dat vond ik zo leuk dat toen ik het nog eens een keer las, ook ter voorbereiding van dit gesprek met jullie, heb ik het eerste essay wat dus nu gepubliceerd is. In 1956, toen moest hij nog 1 worden overigens, denk ik niet meer. En het laatste wat hij geschreven heeft in AC-vorm, heb ik zojuist nog eens herlezen. En dat is dezelfde handtekening, dezelfde toon. Het is zeker gegroeid en hij iets minder ouderwetse taal gebruikt en zo. Maar het is dezelfde toon. En daarin kun je, vind ik, herkennen dat het gewoon een zelfdenkende mens is, die wel veel externe prikkels heeft, maar niet commentaar levert bij anderen. Bij dat eerste essay is een kleine verwijzing naar de cirkelsymboliek bij Carl Gustav Jung. En het eindigt met een klein citaat in een gedicht van Rilke, wat dan mooi aansluit bij zijn eigen gedachtegang. Zoals ik al zei net in een voorgesprekje met Jozef, het Verhoeven vind ik een goed voorbeeld van een filosoof in plaats van een filosofoloog.
Ja, niet iemand die de geschiedenis goed kan uitpluizen en al die denkers langs kan gaan, maar oorspronkelijk zelf denkt.
Eigen thema's ook heeft.
Ik ben al zogenaamd afgestudeerd in de filosofie, maar ik ben afgestudeerd in de systematiek en de geschiedenis van de filosofie. Daar weet ik best wel wat van, mag ik hopen. Maar filosoof is, de verhouding tussen filosoof en filosofoloog is ongeveer hetzelfde als tussen vogels en ornithologen.
Ja, en toch wel ben ik benoemd of je dan in dat eigen oorspronkelijke denken van hem zelf over allerlei vragen, of daar bepaalde invloeden in aan te wijzen zijn. Dus welke denkers hebben hem in zijn eigen oorspronkelijke denken het toch op een of andere manier het sterkst beïnvloed? Ondanks dat hij niet per se expert over andere denkers was. Hè.
Of die continu aanhaalt.
Of die continu aanhaalt. Zullen er ongetwijfeld dominante, voor hem dominante denkers als ondertoon in zijn eigen denken aanwezig zijn geweest? Wie zijn dat?
Nou ja, dat is wel duidelijk dat dat zo was. Kijk, zijn inspiratiebronnen, die heb ik eigenlijk wel een beetje aangeduid. Dat is allereerst de verwondering over die te maken met de eigen ervaring. Een andere inspiratiebron is voor hem heel erg de taal altijd geweest. Hij zat ook meer. Ik kom toch bij het antwoord op jouw vraag, Jozef. Hij werkte liefst tussen de woordenboeken en dingen die met taal te maken hadden, dat stond om hem heen in zijn werkkamer. De filosofen, daar had hij heel veel van, duizenden boeken. Ik heb hem 2 keer verhuisd. De derde keer naar Soeterbeek, daar staat hij nou, de bibliotheek van Volgen. De filosofen stonden achter hem. Die had hij al gelezen, als ik dat beeld mag gebruiken. En de taal was voor hem een belangrijke reflectie en een belangrijke inspiratiebron. Hij heeft ook veel over geschreven, een register, een dierbare woorden en zo. Als het dan gaat over andere denkers die zijn eigen manier van benaderen hebben beïnvloed, is het heel erg Heidegger. Dat had hij helemaal verzameld. Die lagen altijd met een zekere plechtigheid op zijn bureau als er weer een nieuw deeltje kwam. Bergson, ouder, dat las hij ook graag. Jozef Pieper, een Duitse denker die veel, laten we zeggen, Thomas van Aquino heeft opgepakt en vertaald in eigen tijdsdenken. De klassieken, voor Plato voorop. Vroeger was het groot Plato lezen. Mensen in een grot is voortreffelijk.
En Leibniz, zie ik hier nog staan in die inleiding in de filosofie?
Leibniz heeft hij vaak gelezen, maar Plato, Aristoteles, de Presocraten. Vooral Plato. Vroeger was een uitstekende, moet je mij horen, hij was een heel origineel en precies lezer van Plato. En ook heel origineel. Hij heeft heel overtuigend laten zien in Mensen in een God dat er bij Plato geen twee werelden theorie te vinden is. Helemaal niet. Dezelfde lijn die de God uitvoert naar de verlichting is een doorgaande lijn die je ook weer terug kunt bewegen van de verlichting de Godkering. En daarover zei ik hoeveel een keer of schreef hij ergens, Plato was ook helemaal geen platonist, net zo min als Jezus een jezuïet was.
Want, en eigenlijk zijn het later, de platonisten zijn met hem aan de slag gegaan en hebben dat eigenlijk van hem gemaakt bij Plato. Maar hij dacht veel meer die twee werelden één.
Je kunt Plato op allerlei manieren lezen. En Plato is ook zelf niet altijd consistent erin. Die maakt ook nog geen systeem. En er is een latere Plato en een vroegere Plato en een midden Plato en zo. Maar als je het verhaal van de God leest in Politeia, dat is een mooie illustratie zoals Hoeven het leest, en dat is heel dicht bij de tekst, dat de ideeënwereld verbonden is met dezelfde wereld waarin wij zijn. Het is niet een heel andere wereld waar het om gaat, maar dezelfde wereld verrijkt door de reflectie erop.
En daar dus eigenlijk ook weer dat primaat van de werkelijkheid. Er is in eerste instantie werkelijkheid, dan mijn beschouwing erop.
Ja. Ja. Hetzelfde anders. Dat is ook een van de boeken, de bundels die hij geschreven. Hetzelfde anders. Moeder en ik, maar anders. Opeens besef ik dat zij een ander is.
En kan je iets meer zeggen over de Heidegger-invloed? Of hoe dat op een of andere manier... Wat waardeerde hij daaraan?
Het zorgvuldig lezen van Heidegger. Wat Heidegger deed van andere teksten. Ik zal maar zeggen, de hermeneutische benadering. Ik geloof niet dat hij... Hoeven was geen Heideggeriaan of ook geen platonist. Hij herkende waarschijnlijk een Heidegger iets van zichzelf. Existentieel denken over de werkelijkheid waar je mee te maken hebt, inclusief de teksten die je tegenkomt. Je kunt hem geen Heideggeriaan noemen, hij hoorde niet bij een school. Hij las graag Heidegger, heel graag. Net zoals hij graag Jaspers las en Beenswanger. Dus van die mensen uit die tijd zo, wat toen eigentijdse filosofen waren.
Jaspers ook dus.
Jaspers, ja, dat zou je ook goed doen, Joten. Want dat is even wat jij over geschreven. En dat was hij graag. Maar hij hoorde niet bij een bepaalde school, net zo min als hij een school heeft gemaakt. Er is geen Verhoevenschool. Ik geloof dat Verhoeven 14 dissertaties heeft begeleid in die 11 jaar dat hij hoogleraar was. En dat waren allemaal heel verschillende mensen. De meeste ken ik wel. De meeste hebben ook een thema gekozen wat helemaal geen Verhoeven-thema was. Over de stelling van Pythagoras bijvoorbeeld. Of ik over de eenvoud en elegantie in de natuurwetenschap en de filosofie en zo.
Dus daarmee legde hij ook niet echt de basis voor zijn filosofische school. En welke... hij deelt deze observaties. Ik vind het aardig hoe je eigenlijk schetst hoe die... gedachten van begin tot eind toch wel een hele originele, eigen consistente lijn hebben. Maakt hij daar ook een soort, je zegt hij is af en toe ook polemisch. Stelt hij het ook echt naar het voor als van hier moet je wat mee? Of dit vergt wat van je hier, dit vergt een andere blik op de wereld. Daar moet je naar handelen of daar moet je iets mee? Of ja, stelt hij het in zijn onafhankelijkheid ook gewoon sec als zijn beeld tot de werkelijkheid?
Dat is een hele goede vraag. Daar ben ik wel even stil van hoe hij dat heeft. Kijk, je kunt moeilijk tegenover iemand zeggen die zoveel schrijft. En ook schrijft bijvoorbeeld heel erg verzet tegen het geweld. En dat vaak ook weer op een polemische wijze doet. Dat hij daar niet iets mee wil. Dat hij er iets mee beoogt. Dat hij niet mensen bewust wil laten worden dat het verzet. In verzet komen tegen het geweld ook weer een verzetje kan worden. Dat werd hem wel eens kwalijk genomen, dat hij gezellig kon deel gaan nemen aan een gewelddadige demonstratie bijvoorbeeld tegen het geweld. En dat vond hij dan verschrikkelijk. Dat, net zoals een revolutie, voor hem vaak was dat de ene foute verhouding omgekeerd werd in een andere foute verhouding. Dus alles wat hij wilde wel iets, namelijk iets aan de kaak stellen, parmantigheid, bazigheid, activisme. Doe maar iets, doet er niet toe wat, doe maar iets. Hij was helemaal niet tegen verstandige activiteit. Hij heeft een mooi boekje geschreven over zakelijkheid en techniek. En techniek vond hij een activiteit die juist doeltreffend was, omdat er dan iets gebeurde, wat je ook beoogde. Een technisch apparaat dat als het niet kapot is, functioneert. En dat heeft resultaten die bij een doel horen wat je hebt bedacht. Bij geweld gebeurt dat nooit precies wat je bedoeld hebt. Dan komt er een effect bij. Dus het zijn los van de passiviteit, wat hij ook wel een beetje mee kon koketteren op zijn manier. Dat maakt de mensen ook wel eens geïrriteerd en boos. Van moeten we maar passief zijn voor alles ons overkomt. Dat geloof ik echt niet dat hij zo dacht. Maar dat was meer om het wat dikker aan te streken. De activiteit. Iemand die zoveel schrijft. 3741 publicaties. Die hij netjes zelf genummerd heeft. Kun je niet een erg passief type noemen.
Nee, die wil wel iets, zeg maar.
Die wil wel iets. En hij beoogde wel wat. Maar aan de andere kant beoogde hij ook vooral mensen open te maken voor vergelijkbare ervaringen. Dat was op school ook zo. Hij was natuurlijk vooral leraar. Ik heb regelmatig gemerkt dat leerlingen bij hem in de klas iets meemaakten. Ik denk dat hij helemaal geen school heeft gemaakt, maar wel duizenden leerlingen heeft iets meegegeven. Dat leerlingen in de zesde klas met de rood betraande ogen het schijkende lokaal binnenkwamen en ik vroeg wat er iets verschrikkelijks gebeurd of zo. En dan zei ze, ja, we hebben met meneer Verhoeven de Medea gelezen.
En hadden ze zich zo in ingeleefd dat ze...
Ja, maar dat ging wel over hem, want er kwam een scheiding in voor en hij lag mezelf een scheiding. En dat leek ook wel uit zijn woorden blijkbaar. En het had er met hem te doen. En dat had te maken met een verheldering van een existentiële ervaring.
En ook dat was dus eigenlijk weer naar zo'n tekst kijken en plotseling jezelf naar die tekst zien kijken. En realiseer dat die tekst altijd groter zal zijn dan jij.
En dit gaat over mij. Dit gaat over ons. Dat hoort bij de menselijke conditie. Dus dan zou je weer het etiket existentialisme erop kunnen plakken. Maar etikettenplakkerij was natuurlijk weer niet iets voor Verhoeven.
Dat is helder. Dan wordt het heel erg aan wat.
Dat je het al begrepen hebt. Van, je bent de existentialist.
Ja, dan zit je in dat hokje. Nee, dat moet niet. Is dat ook een reden? Heeft hij ook een keer principieel geen school gemaakt? Of is dat meer een toevalligheid?
Nou, dat was geen toevalligheid. Het was geen principieel. Het hoorde bij zijn levenswijze. Het hoorde bij zijn aard. Hij zou zich geschaamd hebben als er een school was ontstaan.
Mm-hmm. Volg niet mij, maar uzelf. Hè? Dat is natuurlijk zo'n beetje het existentiële dogma bij uitstek.
Nou, ik vroeg zou misschien zelf volg niet mij en volg ook jezelf maar niet. Maar volg een ster die jou geschonken wordt. Mm-hmm. Dat zou je al waarschijnlijk te vroom vinden.
Want hoe is inderdaad die relatie tot religie? Je noemde net die vraag die mocht je hem eigenlijk niet stellen, las Jozef Voornaat. En je zegt ja, dat is altijd een vraagteken gebleven. Hij had ook inderdaad godsdienstfilosofie gesteerd, et cetera. Godsdienstwijzers begeerd. Hoe was die verhouding tot religie?
Ik denk dat Verhoeven een zeer religieuze mens was en volstrekt anti-kerkelijk was geworden in de jaren 30 en 40 al.
Hij heeft ook op het seminarie gezeten, kort, toch?
Dat was voor hem een belangrijke reden om heel veel vraagtekens te hebben bij het kerkelijk leven. Maar niet bij bepaalde exemplarische mensen daaruit. Bijvoorbeeld aan zijn sterfbed was Monsieur Bluysen aanwezig. En daar hield hij van. En Maurice Piren, bijna een jaargenoot, priester en kerkmuzikus, was ook nog bij Kees Verhoeven in het ziekenhuis gekomen. En niet om de laatste sacramenten te geven of zo, maar met elkaar over Augustinus te praten.
Mm-hmm. Dus ze deelden wel een zekere religiositeit.
Ja, maar bijvoorbeeld misschien een illustratie daarvan. Er verscheen in de jaren 90 een stuk, een boekje van Herman Philipsen. Dat heette het Atheïstisch Manifest. En ik weet nog wel dat Verhoeven dat op het terrasje in het bos laat dukken besprak van wat een parmantig boekje, het Atheïstisch Manifest. En in het voorwoord staat dan ook nog van Philipsen, Princeton, juni 1996. Wat zou hij dat ook opgeschreven hebben als hij dat in Kromvoort had gemaakt? Princeton. Maar dat was dat gekscherend op het terras. Maar later heeft Boek wel degelijk iets geschreven daartegen in. Want als mensen erg tegen spiritualiteit waren, dan vond hij dat weer ook in het verkeerd. Door iemand anti-kerkelijk was, kon hij wel waarderen waarschijnlijk, op bepaalde manier van vorm van kerkelijkheid dan, maar tegen de spirituele en niet. Toen heeft hij ook een mooi opstel geschreven, het alziend oog. En dat gaat over het liefhebbende oog van God die de mensen ziet, als een goede vader. En dat had hij nooit geschreven als hij niet zo geïrriteerd was geweest door het Atheïstisch Manifest van Herman Philips.
Ja, en die parmantigheid lokt hem dan toch weer uit zijn tent, zeg maar.
Ja, en misschien ook een zekere parmantigheid bij hem.
Ja, precies. Dat is misschien ook daarom een reden om er altijd tegen te strijden als je het bij jezelf sterker kent.
En hij was, dat gaat natuurlijk wat dat is geen filosofisch punt, maar meer een menselijk punt. Hij was dan wel tegen het geweld, maar hij kon met zijn woorden buitengewoon vilijn zijn. Als hij met een ruzie had, of als hij een meningsverschil had op school met een rector of zo, dan wist hij met een paar zinnen iemand wel ongeveer te executeren. Hè?
En hij heeft dus zelf geen school gemaakt. Zie je toch wel een duidelijke invloed van Verhoeven in sinds zijn overlijden of sinds zijn bijvoorbeeld het feit dat hij de PC Hoofdprijs kreeg? Zie je toch dat er dan een soort iets van een schare volgers is of filosofen die door hem beïnvloed zijn?
Nee.
Oké.
Okay. Nee, mensen lezen hem graag. Nog steeds. Ook jongere mensen die het per ongeluk weer eens in handen krijgen, die zeggen, oh, dat is wel heel erg mooi. Dat verheldert mij wel. Ik krijg een helderder hoofd ervan. Zo had ik het nooit gezien. Dat je het zelf op een andere manier kunt zien. Zo'n beetje op die manier.
Dat is ook wel mijn ervaring, hoor. Dat je bij het lezen van Verhoeven echt ook inderdaad zelf daar anders. Het is op een bepaalde manier een openbaring of zo. Hè? Zonder dat hij echt voorschriften geeft. Dat blijft allemaal heel open, helemaal niet normatief, helemaal niet dwingend. Maar het lezen ervan is in die zin een openbaring dat het jezelf ook echt op een andere manier laat kijken. Zo.
Precies. Hij lijkt echt heel erg veel op twee denkers die ik ook heb leren waarderen. Dat zijn Montaigne en Alain. Montaigne heeft het ook, dat is een essayist. Dat is eigenlijk de uitvinder van het essay. En die pakt dingen op die hem opvallen. Eerst met name auteurs doet hij dat. En dan later gaat hij steeds zelfstandiger schrijven, Montaigne, over vriendschap bijvoorbeeld. Een prachtig opstel. En als je dat leest, dan, en je bent wel eens bevriend met iemand geweest, denk je, ja, dat is een interessante optiek, of zo kun je er ook tegen aankijken. Zonder dat je daar verder iets mee beoogt, of zo. En bij Alain ook, die niet voor niks dat die postbodes in Rouen dat heerlijk vonden, want voor ze de brief gingen bestellen en de kranten gingen al erom brengen, want dat deden de postbodes daar in Frankrijk, eerst de column van Alain laat. Zonder dat ze dat nou meteen een stapje in hun carrière mee konden maken of religieuze ervaring hadden die ze gewoon mooi. Het is mooi.
Dankjewel, Wil. Ik denk dat we daarmee mooi terug zijn bij jullie eerste kennismaking eigenlijk ook. Dus of een kennismaking is een groot woord, met jouw kennismaking met Cornelis Verhoeven. En je bent echt tot het einde toe van zijn leven bevriend met hem gebleven.
Ja, dat is zeer, zeer. Ik ging iedere dag naar hem toe toen hij in het ziekenhuis lag. En op een gegeven moment zei hij, en ik nam meestal iets lekkers mee, een klein flesje met korenwijn erin, of een klein stukje Zeeuws spek, vooral die combinatie vond hij lekker. Maar hij was heel erg chagrijnig geworden. Dat kwam onder andere door die tumor die hij in zijn hoofd had. En dan zei hij wel eens tegen mij, ik ben helemaal geen leuk gezelschap voor jou. Ik zei, dat maakt mij niks uit, dat ben je maar geen leuk gezelschap, ik kom toch. En ik ging wel met lopende in de schoenen daar naartoe, hoor. Dat iedere dag die trappen op in het ziekenhuis, in het boscentrum. Maar we zijn heel bevriend gebleven. En ik heb een boek geschreven over vriendschap. Dat heet gewoon over vriendschap. Dat is ook opgedragen aan onder andere aan hem. Was hij al overleden, dit is niet gelezen.
Dank, Wil. Ik denk een warme aanbeveling naad om Cornelis Verhoeven te lezen. Ook als ik Jozef ook naad zo erbij hoor. Omdat hij je helderder laat denken. Zo begonnen we eigenlijk. Verhoeven was een docent klassieke talen. En schreef eigenlijk in die fase veel meer dan die vervolgens schreef toen hij hoogleraar was. Net noemde Wil even het aantal. Een totaal aantal van 3700 publicaties. Dus een buitengewoon veel schrijver waar hij dus ook de PC Hoofdprijs voor kreeg. En een kernbegrip in zijn denken is verwondering. Het begon eigenlijk met een eerste anekdote, als dat hij als klein jongetje op een boomstammetje zat en zijn moeder binnenzag in gesprek met de lakenkoopman. En hij realiseerde zich dat hij iets zag wat buiten hem was en wat tegelijkertijd een ervaring bij hem binnen opleverde. En dat hij tegelijkertijd zag dat die ervaring, die werkelijkheid buiten hem groter was dan zijn eigen ervaring. En dat idee van die zelfervaring van een bepaalde situatie, dat ja, wordt een stuk van de verwondering wat hij uitwerkt in zijn denken. En sowieso gaat het altijd over dat primaat van de werkelijkheid. Die werkelijkheid is er en het besef waarvan dat je daarin staat, daar iets van ervaart, maar die werkelijkheid groter is dan jij, dat is een belangrijk gegeven. En dan komt dat onderscheid tussen het dat, het wat en het waarom. Waarom en wat, dat definieert, dat bepaalt, dat legt vast. Maar de verwondering over dat iets er is, dat je bijvoorbeeld kinderen krijgt in plaats van wat voor kinderen het zijn of waarom die kinderen er zijn, maar echt die pure vraag van dat is er, dat het er is, die verwondering, dat is een ontzettend belangrijk gegeven en we zouden eigenlijk die veel centraler moeten stellen, omdat je daarmee voorkomt dat je telkens dingen probeert te etiketteren en helemaal vastzet, waarmee ze eigenlijk al in essentie sowieso niet te pakken hebt. Eerbied voor wat gegeven is daar ook bij de term en dat past er natuurlijk ook bij dat je die werkelijkheid die je gegeven is niet probeert te klemmen, maar probeert je daarover te verwonderen dat het er is. Wat beoogt Verhoeven dan? Ja, hij is wel echt polemisch tegenover stelligen. En parmantigheid is een paar keer gevallen als woord, dat hij daar een broertje dood aan had en daar zich op inzette. En daar is die parmantigheid is natuurlijk juist bij uitstek het wat vastleggen en het waarom duiden. En daar eigenlijk telkens een houding tegen. Kijken we dan naar de invloeden die hij heeft, dan zien we eigenlijk vooral dat het een hele originele denker is. In die zin dat hij zich juist niet een filosofoloog is die lekker de geschiedenis induikt en alle bestaande denkkaders nog eens een keertje van een extra daglicht voorziet. Maar echt een filosoof is die denkt, die verwondert, die in de wereld kijkt en daarop verder denkt. Zien we dan toch invloeden, dan kijken we Heidegger, Leibniz, klassieke filosofen. Had een zeer originele Plato-lezing. Maar zoals Wil mooi zei, de filosoof had hier achter zich staan, maar vooral de woordenboeken en de wereld rondom hem stonden voor zijn neus. Zoals gezegd, hij heeft ook geen school gemaakt. Dat zou natuurlijk eigenlijk heel inderdaad contrair zijn aan je houding als je zegt, nou vervolgens moet je dan allemaal in dit lijntje verder. Nee, het gaat over een verheldering van je denken. En daarin is hij dus ook zeker zeer aan te raden om te lezen. Tegen de parmantigheid, waar nou, met een heel klein zijlijntje misschien toch kwam, dat hij zelf daar misschien af en toe ook last van had, van enige parmantigheid. Maar dat is misschien ook precies het gevecht geweest om daar altijd weer tegen te strijden, om altijd te blijven cirkelen rondom de leegte. Omdat als je het vastpint, dat het sowieso niet is.
Wat mij betreft ligt de betekenis van het denken van Verhoeven niet zozeer in de inhoud van zijn thematiek, maar in het feit dat hij in zijn essays heel exemplarisch laat zien wat filosoferen is. Je wordt als lezer als het ware intiem getuige van iemand die echt nadenkt. En dat kan dan je eigen intellectuele passie aanwakkeren. En je eigen gevoel voor beschouwelijkheid de stimulans geeft. Dat vind ik het mooie aan hem. Dus daarom las ik hem ook zo graag, ook al in de slagerij zo van.
Ja, mooi. Ja. Dank. Dit is een mooie aansporing, denk ik, inderdaad ook voor deze soms wat filosofologische podcast, waar je met toch vooral graaf in die oude denkers en de aanmoediging ook om zeker zelf dat denken mee te maken. Dank, Wil. Heel mooi. Heel hartelijk dank voor deze prachtige introductie. Dankjewel ook, Jozef, voor jouw rol. En bovenal natuurlijk jij als luisteraar. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. We waarderen al zeer alle positieve reacties die we krijgen. Dus laat die vooral horen. En graag tot een volgende aflevering. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la mer...